Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Ik heb dus 15 jaar geleden, aan de Universiteit Leiden gestudeerd. En daar moest ik vandaag weer aan denken, omdat ik bij het Universitair Ziekenhuis in Leiden was, het LUMC. En daar hebben ze nog steeds dezelfde koffieautomaten als toen. Dus ik bestelde daar koffie uit die automaat. Uh-huh. En het was nog steeds niet te zuipen. En nou is bij iedereen de afgelopen 15 jaar in Nederland de standaard voor wat acceptabele koffie is omhoog gegaan. We drinken kwalitatief betere koffie in Nederland. Uh-huh. Maar daar is dat echt onveranderd. Nu wil ik wel nog even een shout-out doen naar de mensen die bij het LUMC werken. Want toen ik met hun in gesprek raakte over deze koffie, toen werd ik direct toch ergens binnendoor naar een kamertje gestuurd waar wel een serieus bonemaal apparaat, waar gewoon fatsoenlijk drinkbare koffie uitkwam, stond. Dus topmensen daar.
En gelukkig weten we inmiddels ook dat jij je studie in de tijd op die slechte koffie toch helemaal mooi rondgemaakt hebt, toch?
Ja.
Anders had je hier niet gezeten als econoom.
Nee. Nee, nee.
Dit is de Nieuwsdag met ESB-hoofdredacteur Jasper Luckeyse en Martijn de Rijk. Met onze kijk op het nieuws van woensdag 24 augustus. Koop jij wel eens wat bij je picknick, Jasper?
Nee, en het distributiecentrum zit bij mij om de hoek. Dus ik zie 's ochtends gewoon 15 van die picknickkarretjes bij mij door de straat rijden. Uh-huh. Iedere ochtend.
Maar jij laat ze lekker langs karren.
Ja, want eind van de straat zit ook gewoon een uitstekende supermarkt waar ik dan heen ga.
Ja, ja, ik woon boven een groentewinkel. Dus ik ben ook niet een van die, want daarom begin ik erover, een van die 1 miljoen klanten die inmiddels gebruik maken van dat bedrijf. En ja, ik kan me dus zelf nog herinneren, in 2015 zijn zij begonnen in Amersfoort. En ik denk net in 2016 ben ik daar langs geweest. En toen was het echt zo'n bruisende jonge start-up. Ik kan me vooral herinneren dat er een teamleider rondliep van 24 jaar. En die gaf leiding toch aan een man of 80. En ik vermoed dat die, Jeroen heette die, dat die inmiddels, die zal wel in de raad van bestuur zitten of zo. Joh. Ik bedoel, die heeft ongetwijfeld sindsdien carrière gemaakt. Want het is toch alweer 7-8 jaar geleden dat ik er was.
Ja.
1 miljoen klanten, best veel.
Maar blijft dat zo? Want met de stijgende supermarktprijzen hebben toch, is mijn beeld, moeten toch supermarkten die wat extra's bieden, of dat nou levering aan huis is op handige tijdslots zoals picknick, of de klantervaring waar ze en de luxe producten waar ze bij de Albert Heijn en de Jumbo een beetje op inzetten, die zullen toch wat extra stappen moeten zetten. Dus blijft dat nou zo?
Spannend. Ja, dat weet ik niet natuurlijk. Maar ik weet wel dat picknick het er niet helemaal op aan laat komen. Hè? Want ze hebben dus 1 miljoen klanten in Nederland, maar ze hebben er bijvoorbeeld ook nog 300.000 daaromtrent in Duitsland en ook in Frankrijk al enkele tienduizenden. Dus ze zijn wel heel duidelijk bezig om breder te worden. En het aantal plekken waar je ze kan bellen, dat was in de tijd, dat was alleen Amersfoort. Dat werden er toen 4 steden en dat zijn er inmiddels 170. Dus,
maar die inflatie is niet een Nederlands probleem. Hè? Dat heb je ook in Duitsland en ook in Frankrijk. En de hogere prijzen in de supermarkten. Dus ik kan me voorstellen dat er nu toch voor het eerst iets is waardoor picknick serieus aan de bak
uitgedaagd
moet om het serieus uitgedaagd wordt. Ja.
Ja. En laat ik dan maar gewoon even de kop voorlezen die de Telegraaf erboven gezet heeft. Pak de inflatie aan, zet de geldpersen uit. En het is een opiniestuk van Eelco Heijnen, Tweede Kamerlid van de VVD. En die wijst naar de Europese Centrale Bank als een van de belangrijkste redenen dat we in Nederland zoveel inflatie hebben. Of in Europa, moet ik zeggen. Wat vind jij daarvan?
Ja, Ja, dus de kop is van de Telegraaf. Ik bedoel, dit staat op zich wel genoemd in het stuk. Maar het stuk gaat eigenlijk veel meer over dat door het ruime beleid van de ECB, doordat er veel geld beschikbaar is, er slechte begrotingsdiscipline in Zuid-Europa zou zijn. En dat onderbouwt hij een beetje en dat werkt hij een beetje uit.
En klopt dat? Is dat in Italië het probleem?
Nou ja, Italië heeft eigenlijk al jaren overheidsfinanciën, een begroting die ongeveer sluit. Of met een beperkt tekort. Het Italiaanse probleem is veel meer dat ze historisch grote schulden hebben en dat ze niet uit hun schulden groeien. Landen lossen schulden eigenlijk nooit af, maar groeien er altijd uit. En Italië groeit al jaren niet. Wat Heine zegt is, draagt ongetwijfeld bij aan een betere oplossing. En het lijkt me heel verstandig dat er op die manier naar gekeken wordt. Maar ik denk niet dat als je dat gaat aanpakken, dat je dan moet verwachten dat het, als je het monetaire beleid gaat aanpakken, dat je dan moet verwachten dat het budgettaire beleid vanzelf meer gedisciplineerd gaat worden en dat je dan en dat je daarmee het schuldenprobleem gaat oplossen daar.
Nee. En is het misschien niet ook gewoon vooral een Italiaans probleem waar wij verder eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel last van hebben dus?
Nou ja, die hoge schulden hebben we natuurlijk wel een klein beetje last van. Want juist door die hoge schulden is het voor de ECB toch wat lastig om de rentes heel fors te verhogen als dat nodig is. Dus daar heeft hij wel een punt met en heeft de kop ook wel een punt. Wat je ziet is de ECB verhoogt de rentes en gaat tegelijkertijd lopen tegensturen. Om te zorgen dat de Italiaanse rentes niet te hoog worden en de Italiaanse schuld niet onbetaalbaar wordt. Dus we hebben er wel degelijk een beetje last van.
Jasper, weet jij hoeveel er het afgelopen kwartaal in de wereld zo'n beetje, de 1200 grootste bedrijven, aan dividend is uitgekeerd?
Ik heb het cijfer niet paraat, maar ik heb vanochtend wel een artikel in het FD erover gelezen dat het fors toegenomen is.
$1 biljoen. Dat wil zeggen meer dan 545 miljard dollar is er in het afgelopen kwartaal uitgekeerd aan de 1200 grootste bedrijven ter wereld. En om even een beetje gevoel daarvoor te krijgen.
Door de 1200 grootste bedrijven.
Ja, precies. Door de 1200 grootste bedrijven aan de aandeelhouders. Dat is 100 miljard meer dan het nationaal inkomen van België. Dus dat mag echt een flink bedrag gekost hebben. En dat is ook nog eens een keertje 11,3% meer dan vorig jaar. En die trend die loopt al sinds 2009. Dat elk jaar dat bedrag van het totale bedrag wat aan dividend wordt uitgekeerd, dat aan het groeien is. En Janus Henderson, een vermogensbeheerder, die hebben dat bijgehouden. En wat er aan de hand is, wat denk jij?
Nou ja, de beurs doet het gewoon de afgelopen jaren heel goed. En deze bedrijven, als bedrijf heb je eigenlijk de keus om als je geld verdient, dat terug te geven aan je aandeelhouders door dividend of door aandelen in te kopen, of dat te investeren in je eigen bedrijf, in groei van je eigen bedrijf.
Laten we dit maar eens eventjes voorleggen aan Bob Homan, hoofd Investment Office van ING. Bob, hallo.
Hallo, hi.
Zal jullie ook niet ontgaan zijn, hè, dat die dividendbedragen zo enorm in de lift hebben gezeten de afgelopen tijd?
Nee, dat klopt. We hadden natuurlijk een kleine onderbreking in 2020, toen de dividenden tussentijds wel iets afnamen. Maar intussen staan we weer inderdaad op een recordniveau in 2020. Even een onderbreking, omdat toen banken het mochten uitkeren en oliebedrijven het niet konden. Omdat die olieprijs, misschien herinneren we het nog, zelfs toen even negatief was. Maar die trend is er inderdaad al tijden. Ik denk ten eerste omdat de winstgevendheid van bedrijven gewoon toeneemt. Dus ze kunnen uitkeren en daarnaast keren ze wat meer uit. Hè. Ik denk om de reden die Jasper al aanhaalde, hè, dat men vaak niet weet waar moet ik met mijn kapitaal naartoe. Echt groeien kan ik niet meer. En dat geldt natuurlijk vooral voor in de sectoren als bijvoorbeeld de olie, hè, grote dividenduitkerers. Die hebben toch afgelopen jaar veel minder geïnvesteerd in bijvoorbeeld exploratie en dat soort dingen. Ook omdat ze Nou ja, bijvoorbeeld door duurzame initiatieven. De aanleiding werd gegeven om daar gewoon wat minder in te investeren. Dus ja, wat doe je dan? Dan geef je het terug aan de aandeelhouder.
Ze waren traditioneel ook echt altijd de bedrijven, hè, die dividend uitkeerden aan de aandeelhouders. Dat was altijd hun beleid, maar ja, al veel langer.
Klopt, ja. En dat zie je dit jaar, hè, met deze olieprijzen weer echt enorm sterk terugkomen. En daarbij geldt voor oliebedrijven, maar ook voor andere bedrijven. Hè, dat dividenduitkeringsbedrag lijkt nog een onderschatting, hè, van de werkelijkheid van wat er naar aandeelhouders gaat. Want met name in Amerika zijn er ook enorme inkoopprogramma's van eigen aandelen. Wat natuurlijk eigenlijk ook een andere vorm van dividend is.
Wat doen die aandeelhouders vervolgens met dat geld? Gaan die dat opnieuw investeren in andere bedrijven? Gaan die daar opnieuw aandelen mee kopen? Of wordt dat op een gegeven moment opgeconsumeerd?
Het reguliere dividend van de meeste bedrijven wordt uiteindelijk gewoon weer geherinvesteerd in vaak hetzelfde bedrijf. Meestal, dat zie je denk ik bij banken, in ieder geval bij de Nederlandse banken. Als je niks doet, wordt standaard het dividendbedrag vaak herbelegd in hetzelfde aandeel. Dus uiteindelijk, en dat heeft natuurlijk wel tot gevolg dat je dan de nieuwe winst met minder aandeelhouders hoeft te delen. Even terugkomend op die aandeleninkoop. Met name Amerikaanse bedrijven kiezen daar vaak iets meer voor, omdat ze dan een soort minimum aan dividend geven aan aandeelhouders, hè, wat ze gedurende de hele cyclus, dus ook als ze een tijdje tegen zit, kunnen uitbetalen. En al het extra doen ze door die eigen aandeleninkoop, zodat ze nooit op hun dividend hoeven in te leveren. Dat verklaart misschien ook waarom het dividendrendement op de S&P-index, zeg maar de Amerikaanse beursindex, is 1,6% en op de Europese index is het 3,6%. Er zit een enorm verschil in.
Ja. Nog eventjes terug naar die groeien. Jasper die noemde het ook al eventjes. Zit er niet, waar komt dat gebrek aan groeimogelijkheden vandaan? Ik bedoel, waarom zijn bedrijven niet meer geneigd om dat in nieuwe investeringen in zelf groter worden te steken?
Ja, ik denk er een paar redenen daarvoor. Ten eerste nu denk ik specifiek het onzekere klimaat voor de toekomst. Ik denk dat dat ook al wat langer speelt. Ook al, hè, voor de inflatiegolf die we nu zien. Dat dat wel speelde. De toekomst lijkt iedere keer steeds minder goed voorspelbaar. Dus bedrijven houden zich liever flexibel. En misschien ook toch wel de adaptatie van echt het Angelsaksische model, hè, van geef veel geld maar terug aan de aandeelhouders, of door dividend of door inkoop. En als wij het dan weer nodig hebben, als we wel een goede investering zien, dan halen we het wel weer op bij de aandeelhouders door een emissie te doen. Hè, dat is op zich wel een mooi voorbeeld van een heel dynamische markt zoals die hoort te zijn, denk ik. En ik denk toch ook dat de minder investeringsmogelijkheden zijn. Bedrijven zijn minder kapitaalintensief dan 20, 30 jaar geleden. Bijvoorbeeld bedrijven als Apple zijn niet zo kapitaalintensief en kunnen een groot deel van hun winst gaan uitkeren. Want het echte maken van de telefoons, wat wel kapitaalintensief is, hebben ze uitbesteed aan Chinese bedrijven veelal.
Ja, ik moet eventjes bij Apple denken aan Michael Dell in 1997. Die zei, toen zat Apple echt in de penarie, van laat dat bedrijf het geld maar weer teruggeven aan de aandeelhouder. Ja, is het toch wel wat anders gelopen, zullen we maar zeggen.
Klopt, en intussen doen ze dat wel goed, want ze betalen zowel en dividend en hebben doorlopend wel grote aandeelinkoopprogramma's lopen. Dus wat dat betreft heeft hij stiekem een beetje gelijk gekregen, maar wel met een heel andere uitkomst.
Ja. Zijn er nou ook nog zeg maar lange termijn ontwikkelingen die hieronder liggen? Ik bedoel, ik noem maar wat, de vergrijzing of zo. Heeft dat hiermee te maken met dit soort zaken die veranderen?
Nee, ik denk dat het echt bij de bedrijven zelf ligt die minder kapitaalbehoeften hebben. En ik denk ook wel, het percentage is nu ook heel hoog. Hè. Neem bijvoorbeeld een bedrijf als Maersk, de reder. Die keert nu 25% dividend uit. Nou, dat is natuurlijk ook gewoon een vergoeding aan de aandeelhouder. waarvan je weet van, nou ja, dat houdt in ieder geval de koers ook goed hoog. Maar dat is ook niet vol te houden. Dus dat is ook een vergoeding voor een wat onzekerdere toekomst. Hè. Ik denk dat zij zelf ook, dat geven ze ook wel aan, beseffen dat de transportprijzen op schepen, die sinds corona echt enorm hoog zijn, in de toekomst gewoon wat lager zullen uitvallen.
Jasper, jij wilde wat vragen.
Ja, ik wil toch graag even naar de olie en de olieindustrie. Maar ik bleef even hangen met dat je zei, er wordt minder geïnvesteerd. Die exploratie, die investeringen daarin vallen door alle druk op duurzaamheid en op de energietransitie vallen wat tegen. Want die bedrijven zitten in een onzeker klimaat, weet niet of ze daar ook in de toekomst veel geld mee kunnen verdienen. Tegelijkertijd, als je naar die bedrijven kijkt en kijkt wat ze zeggen, dan zeggen ze allemaal, we gaan voor een duurzamere wereld. Die energietransitie komt eraan. We moeten nieuwe verdienmodellen zien te omarmen. Daar zijn ze ook allemaal. Ze zeggen allemaal dat ze daarmee bezig zijn. En dan verwacht je daar ook wel grote bedragen die daarheen gaan. Maar als je dan nu naar deze cijfers kijkt, dan denk ik, ze zeggen het wel, maar ze weten het nog niet. Dat zou kunnen, dat ze geld op de knip, hand op de knip houden. Of ze zeggen het gewoon om en maken lekker winst in de tussentijd. En dat is het dan. Wat is het?
Nou, ik denk dat het is wel een hele goeie, hoor. Je ziet dat ik denk de meeste oliebedrijven gewoon realiseren dat die mix, energiemix in de toekomst anders is en meer naar duurzaamheid gaat. En je ziet ze ook echt wel investeringen doen. Maar die investeringen zijn nog niet van het niveau die ze vroeger in de research naar nieuwe velden en exploratie deden. Dus daar kan nog wel een schepje bovenop wat mij betreft. En ik denk ook dat de aandeelhouder, die denk ik deze ontwikkeling ook wel ziet, dat prima zal waarderen en best bereid is te zeggen, oké, doe iets, nou, met name minder aandelen inkopen. Die een aantal oliebedrijven echt wel doet. Geef dat gewoon extra uit aan projecten rondom, nou ja, misschien energieopslag, windparken, solarparken, noem het op.
En je zegt eigenlijk, dit gaat waarschijnlijk nog wel komen, maar dan verwachten die bedrijven daar gewoon geld nog dan weer op te halen, weer terug te halen uit de markt.
Ja, en ik denk ook dat ze op zich kapitaal genoeg hebben om dat te doen. Op het moment ook dat ze bijvoorbeeld dan hun aandelen inkoopprogramma stoppen op dat moment. En inderdaad, ik denk dat voor een oliebedrijf het, nou ja, misschien op dit moment best, ondanks dat de bedrijven er florissant voor staan, hè, dat een aantal mensen misschien niet meedoet met een nieuwe emissie van aandelen, vanwege bijvoorbeeld duurzaamheidsredenen. Maar als je dat wat specifieker maakt en zegt, joh, dit geld wat we nu ophalen gaat volledig naar duurzame energie om onze toekomst sterker te maken. Ik denk dat daar dan de handen inderdaad wel voor op elkaar zijn te krijgen.
Ik kan me ook voorstellen dat veel oliebedrijven nog niet precies weten welke kant ze op moeten. Hè. Ik noem maar iets, waterstof. Zo verschrikkelijk veel is nog onzeker. Het is best moeilijk om daar meteen enorme krankzinnige bedragen aan uit te geven. Want je weet niet precies welke kant uit.
Klopt. Ja, ik denk dat dat de reden is waarom het, hè, er wordt echt wel geld aan uitgegeven. Maar waarom die percentages van de totale investeringen nog vrij laag liggen.
Moeten we ze helpen?
Ik denk dat vanuit de financiële wereld, hè, vanuit zowel van de financieringskant aan leningen, maar ook vanuit de beleggingskant, echt wel richting oliebedrijven, via bijvoorbeeld engagement wordt gezegd van, joh, besteed toch echt wat meer aandacht aan die duurzaamheid. Niet alleen voor een betere wereld, maar ook voor de toekomst en het voortbestaan van je bedrijf.
Ja, en daarnaast kan de overheid natuurlijk een hoop doen. Hè. Die kunnen gewoon zeggen, vanaf dit moment gaat die technologie gaat bijvoorbeeld waterstof een grote rol spelen. Als je dat gewoon zet en neerzet, dan kunnen bedrijven op basis daarvan gewoon investeringen doen.
Gewoon normen stellen, bedoel je?
Ja, maar dat neemt een deel van de investeringsonzekerheid weg. Als de overheid zegt, vanaf dit jaar zijn alle auto's elektrisch, dan weet zo'n autobouwer, nou, ik kan gaan investeren in elektrische auto's, want ik moet ze dan verkopen. Maar goed, we hadden het over dividend. Wat natuurlijk eigenlijk iets is wat een bedrijf dus uitkeert. Als ze zelf geen betere ideeën hebben, even kort gezegd. Dus dat is hoe we deze fuik in zwemmen.
Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik denk dat aandeelhouders het toch altijd prettig vinden dat ze ook zien dat er een keer wat uit het bedrijf komt. Hè. Natuurlijk ja. Wil je groeien met een bedrijf. Maar als aandeelhouder is het toch ook wel prettig als er af en toe dan wat geld uitkomt. Wat je als je zou willen uit de risicosfeer kunt halen.
Ja, Jasper, we moeten wel eventjes erbij zeggen dat ING in Nederland een van de grootste uitkeerders geweest is, hè, het afgelopen kwartaal. Dat heb ik toch goed begrepen? 5 keer liever dan vorig jaar.
Voor Jasper, want ik zeg niet veel zeggen over ING.
Wat zei je?
Ik zeg, die vraag is voor Jasper, want ik ga niet veel zeggen over ING.
ING heeft 5 keer meer uitgekeerd dan een jaar geleden aan de aandeelhouders. En dat is een van de redenen waarom in Nederland het getal ook flink gestegen is. Moeten we toch in ieder geval even noemen. Al mag Bob er dan niks over zeggen. Eventjes terug naar die trend. Als je gewoon kijkt naar die trend. Een verdubbeling in een jaar of 12. Is dat nou iets om je zorgen over te maken? Of is dat gewoon een natuurverschijnsel?
Nee, ik denk dat het niet iets is om je zorgen over te maken. Want het is grotendeels op basis van een winst die ook zo is toegenomen. Het percentage van de winst wat uitgekeerd wordt is wel iets toegenomen om de reden die we net noemden. Waarbij je zou kunnen zeggen, nou ja, bedrijven zien minder investeringsmogelijkheden voor de toekomst. Ja, dat is misschien zorgwekkend voor de toekomst. Maar we moeten denk ik ook beseffen dat als je nu een bedrijf start, dat het bedrijf over het algemeen minder kapitaal nodig heeft dan toen je 50 jaar geleden een bedrijf startte. He, omdat je toen, nou ja, bouwde je iets als een hoogoven wat heel kapitaalintensief is. En als je nu een nieuw bedrijf start, is het vaak in de IT-achtige sfeer waar veel minder kapitaal voor nodig is. Dus ik vind het ook niet heel zorgwekkend. Wat je misschien wel gaat zien, een aantal bedrijven, dat geldt denk ik op dit moment voor, nou ja, Musk hebben we net genoemd. Maar het geldt ook voor een aantal autobedrijven die op dit moment ook 9% of 10% dividend uitkeren. Daar zitten een aantal bedrijven bij waarbij dit hele hoge dividendpercentage gewoon niet houdbaar is. Dus die in de toekomst misschien wel ietsje minder gaan uitkeren. Dat betekent niet, denk ik, dat de trend gebroken is dat die dividenden blijven toenemen. Maar wel dat de snelheid, zoals we die nu zien, er wellicht ietsje uitgaat.
Nou, dan ga ik je hartelijk danken. Bob Homan, hoofd Investment Office van ING. Dank je wel.
Graag gedaan.
Nou, zijn we eruit?
Op zich zijn we eruit. Als je meer macro-economisch kijkt, is natuurlijk, zie je die bedrijfswinsten stijgen. Wordt dat uitgekeerd? En kun je wel vragen stellen of de maatschappelijke transities richting duurzaamheid en digitalisering snel genoeg gaan en of daar wel voldoende in geïnvesteerd wordt.
Ja, dus je hebt het gevoel dat we er toch wel goed naar moeten kijken of het niet verder gaat.
Ja, maar het is voor beleggers is dit denk ik niet een heel kernissue, zeg maar. Nee. Dus het is voor beleggers gewoon interessant en relevant. En zo'n perspectief hebben ermee te maken en moeten ermee dealen. Maar het heeft meer breder economisch wat om het lijf. En dan is het ook weer meer een symptoom van een gebrek aan investeringsmogelijkheden dan wat anders.
Morgen verder.
Morgen met
morgen met Meijner.
Met jou.
Ja, morgen
met Meijner Schut.
Ja, wordt ook gezellig, weet ik zeker.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.